Goedemorgen allemaal, thuis en hier in de zaal. Heel fijn om niet voor een lege zaal te staan. Fijn om jullie allemaal te zien. En ik wil beginnen met het lezen de eerste aantal versen uit Hebreeën 11. En daar staat boven geloofsgetuigen. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dan gaat het over het geloof van Abel en Henoch. En dan gaan we verder bij vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En dan gaat het over Noach en Abraham. En dan komen we bij vers 11, want we gaan het vanochtend hebben over Sarah. En daar staat, door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom. Omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Een van de eerste dingen die mij opvielen toen wij hier als gemeente in deze zaal bij elkaar kwamen, waren die foto's daar hoog aan de muur. Thuis kunt u dat niet zien, maar misschien als u hier geweest bent, heeft u ze ook wel zien hangen. Een voetballer, een turnster, een schaatser, een hockeyer. Echt een eregalerij. Prachtig om te zien. Maar ook, denk ik, een voorbeeld en een aanmoediging voor al die leerlingen die hier elke dag hun pauze komen houden, hun broodje komen eten. En die misschien wel denken, nou, wie weet, op een dag hangt daar ook wel een foto van mij. En als we Hebreeën 11 lezen, dan zien we eigenlijk ook zo'n eregalerij. Niet van sporthelden, maar van geloofshelden. Zoals de basisbijbel het zegt, veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden. En Hebreeën 11 hangt portretten op van mannen en vrouwen die in hun leven op God en zijn belofte hebben vertrouwd. Nu lijkt geloven iets heel anders dan sporten. Toch denk ik dat er ook overeenkomsten zijn. Allereerst is het even belangrijk om te bedenken wat dat woord geloven betekent. Vaak wordt er iets onzekers gedacht als je het over geloof hebt. Bijvoorbeeld, ik geloof dat het morgen mooi weer wordt. Maar dan weet je natuurlijk niet zeker of het echt mooi weer wordt. En vandaar dat christenen in gesprek met niet-gelovenen ook heel vaak te horen krijgen, ja, maar dat geloof je, dat weet je niet zeker. In de Bijbel heeft het woord geloven echter een andere betekenis. Je zou het misschien het beste kunnen omschrijven als je vertrouwen ergens op stellen. Of beter nog, je vertrouwen op iemand stellen. En daarmee kan en mag je oefenen. Net als bij sporten. Hebreeën 1 in een andere vertaling. Geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Net als een sporter die verwacht dat door veel te trainen en te oefenen, dat hij beter in zijn sport zal worden. Als je niets doet, niet met je geloof bezig bent, ja, dan zakt het weg. Dan blijft er niet zoveel meer van over. En we hebben in deze COVID-pandemie gehoord dat als je 7 dagen op de IC ligt, dat het dan 7 weken duurt voordat je je spierkracht weer enigszins hebt opgebouwd. Maar daarentegen, als je een spier traint, dan wordt die sterk en krachtig. Nou, zo is het ook met het geloof. Hebreeën 11, die moedigt ons aan om ons te verdiepen in de levens van mensen die daar genoemd worden. Het zijn gewone mensen, net als jij en ik, met sterke en met zwakke karaktereigenschappen. Maar deze mensen bleven geloven en hopen en vertrouwen, als een voorbeeld voor ons. Blijf geloven, ook al gaat alles anders dan je gedacht hebt. Hou vol. Vertrouw op God. Want door naar het leven van deze geloofshelden te kijken, krijgen we ook steeds meer zicht op wie God is. Op zijn trouw, op zijn liefde en zijn betrokkenheid in hun leven en in ons leven. En we leren te geloven, we leren te vertrouwen op God. Want deze God wil ook ons leven leiden. En vandaag zullen we dus gaan kijken naar zo'n geloofsheld en wil ik jullie meenemen in het leven van Sara. En haar verhaal vinden we terug in het boek Genesis. Ik ga er een beetje met jullie doorheen. We zullen een aantal gedeelten uit Genesis lezen, maar niet alles. Daar hebben we geen tijd voor. Sara leren we kennen als Sarai, want dat is haar naam dan nog. En Sarai groeit op in Mesopotamië. Dat is een gebied tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. En dat gebied is het huidige Irak. En als we haar in de Bijbel tegenkomen, dan is ze getrouwd met Abram. Hij is haar halfbroer. Ze hebben dezelfde vader, maar verschillende moeders. Het was niet ongewoon in die tijd dat dat gebeurde en dat ze dan ook met elkaar trouwden. En ze wonen in Ur. Dat is een bloeiende stad. Daar kan je in de geschiedenis ook dingen over terugvinden. Abram en Sarai, die schelen 10 jaar. En ze hebben het goed samen. Waarschijnlijk leefden ze als een soort halfnomade en ze trokken rond in het vruchtbare gebied van Ur met hun vee. En Sarai valt op, want ze is een prachtige vrouw. Ik stel me haar voor als een fotomodel. Ze blijft mooi op, tot op hoge leeftijd, zegt de Bijbel. Maar er is een groot verdriet in haar leven, want Sarai is onvruchtbaar. Ze kan geen kinderen krijgen. En in de cultuur van die tijd is dat een van de ergste dingen die je kan overkomen. Want het leven van een vrouw draaide vooral om haar gezin. Op een dag verandert het leven van Sarai radicaal. Want God verschijnt aan haar man Abram. Zo indrukwekkend dat het geen vraag meer was wie hij was. Hij was de Almachtige. Tot die tijd aanbaden ze de zon en de sterren en de maan. En dan vooral de maangod Sin. Maar na die ontmoeting met de Almachtige werd alles anders. En God beveelt Abram om zijn land en zijn familie en de afgoden te verlaten en te gaan naar een land dat God hem wijzen zou. En aan die opdracht om op reis te gaan is ook een belofte gekoppeld. Je kan dat nalezen in Genesis 12, vers 2 en 3, want daar staat: ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wij weten nu dat hier al het geheim van de verlossing van de Heer Jezus Christus in verborgen ligt. Uit het nageslacht van Abraham en Sara zal uiteindelijk de verlosser geboren worden. God die mens wordt om al onze zonden op zich te nemen aan het kruis van Golgotha. In Galaten wordt daar ook veel over gesproken. Galaten 3 vers 14 zegt: omdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Na die ontmoeting gaan ze dus op weg, Sarai en Abram. Samen met hun vader Terach en een heleboel werknemers en ook hun neef Lot gaat mee. En we weten niet hoe Sarai dit ervaren heeft, want de Bijbel vertelt ons er niets over. Misschien was ze wel heel avontuurlijk ingesteld en gaf... ja, dat op reis gaan, een nieuw gebied verkennen, gaf haar energie. Maar misschien ook niet. Misschien zag ze er wel heel erg tegenop om alles wat bekend en lief was achter zich te laten. Maar daar was natuurlijk wel die belofte van God. Dat hij Abram tot een groot volk zou maken. En ik denk dat Sarai daar veel over nagedacht heeft. Zou deze grote, almachtige God een wonder in haar leven kunnen doen? Bij haar, de onvruchtbare? Er ontstaat hoop in haar hart. Misschien iedere maand opnieuw. Zou ze zwanger zijn? Maandenlang moesten ze trekken, stapvoets omwege het vee. Totdat ze in Haran aankwamen. Dat is bijna 1000 kilometer naar het noorden toe. Dan kom je uit in het zuiden van het tegenwoordige Turkije. Daar zullen ze jaren verblijven, totdat hun vader Terach gestorven is. En in Haran hebben ze het opnieuw heel goed. Ze verwerven er heel veel bezittingen. En ja, de zegen van de Almachtige is op hun leven. Maar Sara wordt niet zwanger. En voor de tweede keer verschijnt de Almachtige aan Abraham en wordt de belofte herhaald. Abraham is dan inmiddels 75 jaar en Sarai dus 65 jaar. De mensen werden ouder in die tijd, want toen hun vader Terach stierf was hij 205 jaar. Maar toch, je zou denken dat het nu toch wel bijna zover was dat God zijn belofte zou vervullen. Nadat Terach, hun vader, dus gestorven is, trekken ze verder. Opnieuw zo'n 1000 kilometer naar Kanaan. En dan komt God weer naar Abraham. En hij zegt, dit is het land dat ik aan je nageslacht zal geven. En Sarai had verlicht adem gehaald. Ze hadden hun bestemming bereikt. Eindelijk. En op dat kindje mochten ze blijkbaar nog steeds rekenen. En uit dankbaarheid had Abraham een altaar gebouwd. Een periode breekt aan van rust, waarin ze God kunnen eren met hun offers. Maar dan breekt er een hongersnood uit in Kanaan. Daarom, zegt de Bijbel in Genesis 12 vers 10, trok Abraham naar Egypte. Daar wilde hij blijven wonen, zolang er in Kanaan hongersnood was. Want het was een zware hongersnood. Toen ze bij de grens van Egypte kwamen, zei Abraham tegen zijn vrouw Sarai, je bent een mooie vrouw, kan je nagaan, Sarai was hier al eind 60. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze mij vermoorden om met jou te kunnen trouwen. Ze zullen me doden omdat jij mijn vrouw bent. Zeg daarom dat je mijn zus bent. Dan zullen ze me goed behandelen en me in leven laten. Het sloeg een diepe wond in hun relatie. Sarai komt terecht in de harem van de farao. Maar de Heere God neemt het voor haar op. En hij straft iedereen in het paleis van de farao met allerlei ziekten. En toen de farao erachter kwam, dat door Sarai kwam, omdat zij de vrouw van Abraham was en niet zijn zus, wist hij niet hoe snel hij haar naar hem terug moest sturen. Ik denk dat Sarai in alle teleurstelling en stress wat haar was overkomen, niet beseft wat hier gebeurde. Wat God om harentwille deed in dat paleis van die farao. En dat de belofte aan Abraham ook een belofte aan haar was. Dat alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden door hun nageslacht, door een kind van hun samen. Maar de jaren verstrijken zonder dat de belofte in vervulling gaat. Ken je dat? Je bidt, je wacht, je hoopt, je bidt nog een keer voor je hartsverlangen, wat dat ook is. Misschien dat een van je geliefden de Heer Jezus leert kennen. Misschien om een partner. Misschien om je huwelijk. Of om je gezondheid. Vul het zelf maar in. Maar er gebeurt niets. En je vraagt je af, waar is God? Het lijkt of God ver weg is. Het lijkt of God geen antwoord geeft als we bidden. Het lijkt alsof hij slaapt. Je zou de moed opgeven. Je raakt het zicht op wat God aan het doen is in jouw leven kwijt. En zo ging dat ook met Sarai. Misschien bedoelde God dat ze er zelf maar een invulling aan moest geven. Weet je, zei ze op een dag, Abram, ga jij maar met Hagar slapen. Dan maken we er nog wat van. Hagar, de slavin die ze meegenomen hadden uit Egypte. Het paste in de gewoonte van die tijd. Een bijvrouw voor Abram. Maar het werd een drama voor Sarai. Hagar pronkte met haar bloeiende lijf en haar zwangere buik. En ze kreeg een zoon. Abram noemde hem Ismaël. Maar het huwelijk werd er niet beter op. En Sara's zelfrespect, wat denk je? Het was de moeilijkste tijd van haar leven. Toen Abram 99 jaar was, kwam de Heer opnieuw naar hem toe. Hij zei, voortaan zal je Abraham heten en je vrouw Sara. In Genesis 17, vers 16 en 17 staat, want ik zal haar zegenen en u ook. Uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abram zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar is baren? Maar God legt hem geduldig uit, als we verder lezen. Niet Ismaël, maar de zoon die Sara u volgend jaar zal baren, Isaac. Met hem zal ik mijn verbond maken. En daarom wil ik dat jij al wat mannelijk in je huis is, zal besnijden. Dat zal het teken zijn van mijn verbond tussen mij en u. En Abraham deed dat omdat hij God geloofde. Omdat hij op God vertrouwde, zegt de Bijbel, hij was 99 jaar toen hij besneden werd en zijn zoon Ismaël 13 jaar. En als ze nog aan het herstellen zijn van hun wonden, komt de Heere naar het tentenkamp toe. Abraham sloeg zijn ogen op en er stonden drie mannen voor hem. En toen hij hen zag, liep hij snel naar de ingang van zijn tent hen tegemoet en hij boog zich ter aarde. Abraham beseft dat hij hemels bezoek heeft. En hij nodigt hen uit om te rusten, hun voeten te wassen en mee te eten. En dan wil ik graag met jullie lezen dat gedeelte uit Genesis 18. Genesis 18, vers 6 tot 15. Abram haastte zich naar de tent, naar Sara en zei, haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abram liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en nam het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. Terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? Hij zei, zie, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abram en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abram, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Op de vastgetelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en zal Sara een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Sara heeft altijd willen geloven. Via haar man hoorde ze van die godsmomenten. En Sara volgt, hoopt en bidt. Een leven lang, tot de hoop vervlogen is. En terwijl ze de maaltijd klaarmaakt voor die toevallige gasten, hoort ze weer flarden van dat grote, van die belofte, van dat wat haar man ooit met haar gedeeld had. En dan gebeurt er iets in haar innerlijk. Het is denk ik bijna niet uit te leggen wat daar gebeurt. Het is een innerlijke reflex waarin alles zit. De oude hoop. Een fysiek en geestelijk verlangen. En dat vermengt met hoe dan? Er staat expliciet dat het innerlijk is. Niemand hoort het. Maar de taal die ze gebruikt moet je goed proeven. Zou ik nog liefdesgenot hebben, staat er. Zinnelijke en lijfelijke woorden worden er gebruikt. Zou ik nog de extase voelen als vrouw wanneer hij mij lief heeft? Zulke woorden staan er in de Bijbel. Er zit een gestorven verlangen in. Een gestorven verlangen dat even oplaait. Maar Abraham is oud. En het woord dat ze voor hem gebruikt is keurig. Het klinkt als Abraham is al een senior. Maar gebruikt ze dat woord ook voor zichzelf? Nee, er staat. En ik ben versleten. Dat is ouder dan oud. Dat is een woord voor textiel. Ik ben als een versleten oude doek. Zie je het voor je? Sarah is iemand die meegenomen is in het verhaal van de roeping en in de belofte die zijn toegezegd. En ze is gevolgd en ze heeft zich eraan gegeven. Ze heeft haar twijfels gehad, haar fouten gemaakt. Ze heeft gehoopt, gebeden. Misschien nu, misschien dan, misschien straks. En daar kan je aan slijten. Je kunt versleten raken doordat je er altijd maar toe moet zetten om te hopen en te geloven. En als ze dan die drie gasten weer hoort spreken over de belofte, dan gebeurt er innerlijk iets in haar. Niemand hoort het. Opvallend, de gasten wel. En ze duiden het ook. Ze zeggen, het onmogelijke gaat toch gebeuren. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Ik denk dat dit gedeelte helemaal gericht is op Sarah. Er komt een signaal uit de hemel door deze drie mannen speciaal voor haar. Dit is haar godsmoment. Hier wordt tot haar gesproken, alsof er wordt gezegd, je lach is gehoord. En wat die lach dan ook mogen betekenen, het zal jou geschonken worden. En een jaar later wordt Isaac geboren. Hij lacht, betekent zijn naam. De naam die de Heere God hem zelf heeft gegeven. Beide ouders hadden gelachen. Herkenbaar, als je soms in je leven niet weet of je moet lachen of huilen. Maar al voor de geboorte van Isaac was de intimiteit en de liefde teruggekomen. En de blijdschap om een zoon van de belofte. De echte lach was teruggekeerd in het leven van Sarah. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Sarah staat in het rijtje van geloofshelden. En als ik naar haar kijk, helpt het me om vol te houden. Om te blijven bidden. Om te blijven hopen. Doordat Sarah God geloofde, kreeg ze kracht, zegt Hebreeën. Ik denk dat als Sarah terugkijkt op haar leven met haar zoon in haar armen, dat ze heel veel momenten ziet dat God er was. Dat hij voor haar zorgde. Dat hij een plan met haar leven had. Ondanks de fouten die ze gemaakt heeft. Ondanks alles. En dat geeft mij moed. Ook voor de fouten die ik maak en die ik gemaakt heb in mijn leven. Het geeft mij kracht om te blijven geloven dat God zijn plan ook in mijn leven uitwerkt. Dat God zijn plan ook in jouw leven uitwerkt. God is trouw. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Want weet je dat geloof dat eeuwen geleden in Abraham en Sarah werkzaam is, dat is nu nog steeds van kracht. Hoe wonderlijk is dat? Want na die verhalen over die geloofsgetuigen in Hebreeën 11, spreekt Hebreeën 12 over de wedloop die voor ons ligt. De sportwedstrijd van het geloof. Een wedstrijd waarbij we een lange adem moeten hebben. Een leven lang. Ik kijk naar Sarah en ik denk, misschien op een dag komt mijn foto daar ook te hangen. Misschien op een dag komt jouw foto daar ook te hangen. Ik denk dat het kan. Zelfs al heb je, ervaar je in bepaalde momenten die versleten ziel. Want Hebreeën 12 vers 2 en 3 verklapt ons het geheim. Daar staat: daarbij moeten we alleen op Jezus letten. Want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en het niet opgeven. De Heere zegene jou en mij in dit geloof. Laten we zingen. Hou vol.